Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven in Dordrecht. Om 5:00 beginnen we de middagdienst. Vanmiddag is er een themadienst voor de gehele gemeente over discipelschap. Onze voorganger zal zijn dominee Vogel en de organist is Aart van Andel. Dan volgt nu de liturgie. Na welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming. Psalm 75, vers 1. Psalm 75, vers 1 uit de oude berijming. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we uit de evangelische liedbundel lied 241. En dat lied heet Wees stil voor het aangezicht van God. Dus lied 241 uit de evangelische liedbundel. Wees stil voor het aangezicht van God. Dan volgt gebed. Daarna de schriftlezingen en die zijn vanmiddag uit Hebreeën 5 vers 11 tot 6 vers 3. Dus Hebreeën 5 vers 11 tot 6 vers 3. En de tweede schriftlezing is uit Efeziërs 4 vers 11 tot 16. Efeziërs 4, vers 11 tot 16. Daarna zullen de kinderen naar de zonneschool gaan en wordt er gecollecteerd. Dan zingen we gezang 437. Gezang 437. Na het zingen is de verkondiging. En het thema voor vanmiddag luidt discipelschap. Groeien naar volwassenheid. Na de verkondiging zingen we uit de oude berijming Psalm 52 vers 7. Dus uit de oude berijming Psalm 52 vers 7. Daarna volgen de gebeden en de geloofsbelijdenis. En die doen we vanuit lied 150 van de bundel Op toonhoogte. En lied 150 heet Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dus lied 150 uit de bundel Op toonhoogte. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En tot slot volgt de zegen. We wensen u een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui en gasten in ons midden. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is het een themadienst in het kader van het jaarthema discipelschap. Groeien in het geloof. Daarin is mede een bijdrage geleverd door Helene van den Berg. Zal ook een bijdrage worden geleverd. Martin van Herk en Arnoud Hoek. Onze voorganger vanmiddag is onze eigen predikant dominee Vogel. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 75, het lied van de zondagsschool, het eerste vers uit de oude berijming. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan ons lied zingen en dat is lied 241 uit de Evangelische Liedbundel. Wees stil voor het aangezicht van God.
Thank you.
zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we weten wel dat u niet aan een plaats of aan een tijd gebonden bent. En dat u niet alleen maar in de kerk bent. En dat u ook niet alleen maar er bent om 10 uur en om 5 uur. Dat u inderdaad aan tijd nog plaats gebonden bent. Maar op sommige momenten mogen we het heel zeker weten. Dat waar 2 of 3 in uw naam samen zijn, u daar in het midden bent. En dat als we als gemeente samen zijn, dat we niet hoeven te denken dat we ook een dienst in eigen kracht hoeven te doen. Of dat we dat alleen maar met onszelf, met onze eigen kracht kunnen doen. Maar dat we dat mogen doen in het vertrouwen dat u erbij bent. En dat u ons in alle dingen leidt. We willen u daar heel hartelijk voor danken, Heren. Voor al die momenten dat u er bent, van zondag tot en met zaterdag. Maar ook voor die heel bijzondere momenten dat u hier wil zijn. Als we samenkomen als uw gemeente. En we bidden van u, wees u dan ook zo bij ons. Op zo'n manier dat we luisteren naar dat wat u te zeggen hebt. En geef dat het woord dat mag klinken vanmiddag. Ook mag bijdragen tot het groeien in volwassenheid. Heren, we willen u vragen, wilt u ons helpen om dat ook te zien, om ook wellicht een stap te zetten. Om sommige dingen van ons af te leggen. De dingen die kinderlijk zijn, die kinderachtig zijn. Maar dat we mogen staan naar dat wat u ons in Christus wil geven. En dat is werkelijk alles. Wees u zo bij ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspelen, als we uw naam belijden. Zegent u ons als we een bijzondere taak hebben in deze dienst, de beide lezers en zij die voorgaat in het dankgebed. We willen ook van u vragen, denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Wees u met allen die hier vanmiddag niet willen zijn, niet kunnen zijn, om wat voor reden dan ook. Heren, houdt u ons allen bij u vast en zegent u ons. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Er zal nu uit de Bijbel gelezen worden. En Martin en Arnoud zullen dat doen. En straks zal Heleen het dankgebed verzorgen. We luisteren eerst nu naar Hebreeën 5 en dan naar Efeziërs 4.
Hebreeën 5, vers 11, vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 6, vers 3. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig om die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van het geloof in God, van de leer, van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat.
Efeze 4, vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde.
Zalig zijn zij die lezen en horen het woord van onze God. Amen. De kinderen mogen naar de zonderschool. En er is hier in de kerk de collecte voor de kerk en het kerkverband. En we zingen daarna gezang 437. tekst voor de preek. De kerntekst is uit Efeziërs 4. En daarvan dan vers 13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En dan met name tot dit woord. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootheid van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En straks na de preek zingen we Psalm 52 vers 7. Het gaat vanmiddag dus weer over discipelen. En discipelen, heel simpel, dat zijn volgelingen van de Heere Jezus. Dat zijn leerlingen van hem. Die dus dingen van hem zien. Die dus dingen van hem horen. En die ook dingen van hem ontvangen. En als ik dat laatste zo zeg, dan moet ik gelijk dat weer anders zeggen. Want het is niet iets wat je van hem ontvangt. Dus uiteindelijk alles. Je ontvangt alles van hem. Je ziet dingen, je hoort dingen, maar je ontvangt alles. En dat is inderdaad de kern van het geloof. Dat Christus in onze plaats en voor ons en in onze plaats alles, alle gerechtigheid volbracht heeft. En daar draait het ook om. Hè? Dat is de kern van alles. Dat Christus de dingen heeft volbracht. En als je dat niet ziet, dan ben je nog niet helemaal op je plek als discipel. Dat duurt soms een hele tijd. Voordat je dat echt gaat zien. Voordat je dat niet alleen weet met je verstand. Maar dat je dat ook weet met je leven. Dat werkelijk zo is. Maar uiteindelijk kom je daar wel terecht. Dat je ophoudt op een gegeven moment te denken van de Heere Jezus is een beetje afhankelijk van mij. Of ik moet er zelf ook nog heel veel aan bijdragen. Op een gegeven moment kom je erachter van dat Christus alles voor je en in jouw plaats volbracht heeft. Totaal. Maar als we aan die 12 leerlingen en die 12 discipelen denken. Die kregen niet dat bericht op hun briefje thuis. Jezus heeft alles voor jullie en jullie plaats volbracht. Je kunt thuis blijven. Ga maar weer vissen. Nee, ze moesten wel achter hem aan. En ze hebben alles opgegeven en zijn achter hem aangegaan. En dan kan de gedachte zich postvatten ze moesten er toch ook wat zelf aan doen. Maar dat is het niet. Hè? Het staat nog steeds op dat briefje. Christus is alles. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof, de alfa en de omega. We zijn in alles van hem afhankelijk. Maar ze lopen wel achter hem aan. Zoals ook wij hier in de kerk zitten. En waarom zitten we hier? Niet omdat het ook maar één sikje pitje bijdraagt aan onze redding. Daarom zitten we hier niet. Want dat heeft Christus gedaan. Dus als je denkt van, ik ga naar de kerk om gered te worden. Daarvoor moet je niet naar de kerk. Daarvoor moet je naar de Heer Jezus. Maar waarom ga je nou naar de kerk? Omdat dat hoort bij discipelschap. En ook om te horen wat dat is natuurlijk. Anders weet je het ook niet. Je weet dat Christus alles voor jou en in jouw plaats volbracht heeft. Dat hoor je. En daar probeer je naartoe te leven. En bij hem wil je dan ook zijn. Je wilt dingen zien. Je ziet dingen van hem. Je wilt dingen horen en je hoort dingen van hem. Je wilt leerling, volgeling zijn. Eigenlijk geheel en al vanzelfsprekend. Als je iets met de Heer Jezus hebt en wil hebben, dan moet je volgeling zijn. En je mag er ook dan van uitgaan dat je iets zult horen en iets zult zien van hem. Ik kom er straks wel op dat het niet allemaal met kennis te maken heeft van je verstand, maar het heeft natuurlijk wel te maken met dat je dingen ziet, dat je dingen hoort, dat je dingen ziet, leest, dat je dingen opvat en dat je dat meeneemt in je leven. Wat wel een beetje vreemd is, en ik volg gewoon dat rijtje van wat ik op bladzijde 3 heb gezet. Wat wel een beetje vreemd is, dat je zegt van, wanneer leer je nou iets? En hoe snel leer je nou iets? Is dat die eerste discipelen, zeg maar die 12, dat die er wel een tijd over gedaan hebben om iets te begrijpen. Nee, hoe vaak staat het er niet en hij verweet hun een ongeloof. En als ze een keer vragen, is er dan geen brood meegenomen? Dan zegt de Heer Jezus, hoeveel brood hadden jullie de vorige keer en hoeveel bleef er over? En dan zeggen ze het allemaal netjes en dan zegt hij, begrijpen jullie het nou nog steeds niet? En we weten het ook, aan het laatste avondmaal, of vlak daarvoor, dan maken ze onderling nog ruzie wie van hen de meeste is. Dat is onvoorstelbaar. Hè? En je denkt aan die 12 discipelen, nou, je denkt dan aan Judas, maar je denkt ook aan Petrus, maar aan ze alle 12. Wat dat je denkt van, wat heb je nou geleerd? Als je zelfs op dat spannende moment zegt van, nou, ik vind hem toch wel een beetje belangrijker dan mij. Of, ja, wie is eigenlijk de belangrijkste? Wie is de meester? Merkwaardig, hè, van mensen die met Jezus opgetrokken hebben. Aan de andere kant, het is misschien maar 3 jaar geweest dat ze met hem opgetrokken hebben. En ga nou eens naar jezelf na, als je nou 90 jaar bent of 80 jaar bent. En je zit je hele leven al in de kerk. En je denkt van, weet ik het nou eigenlijk wel? En dan komt er iets bij je van, oh ja, ik kan die discipelen wel iets verwijten met die 3 jaar. Maar als ik al 80 jaar in de kerk zit en ik heb er soms nog zo weinig van begrepen. Hij zegt dat dan ook niet iets over mij. Hoeveel hebben wij nog niet meer niet geleerd? Soms verbaas je erover dat mensen die altijd in de kerk zitten, zo weinig weten van het ABC van het geloof. En ondertussen ook keihard zijn voor mensen die er nog helemaal niks van weten. En keihard zijn voor jongeren die het nog allemaal moeten leren. En misschien, dat hopen we ook, die 80 jaar krijgen. Discipelschap. Leren. En dat brengt me bij het derde puntje. Of bij het tweede puntje, excuus. Deze geestelijke volwassenheid heeft natuurlijk ook wel met psychische volwassenheid te maken, maar moeten we ervan onderscheiden. Dat brengt me dus bij het tweede. Hè? Geloven als een kind, zeggen we dan. Dat is iets, wat is dat nou? Geloven als een kind. En volwassenheid. Geloven als een kind is eigenlijk heel simpel. Dat je zegt van, ja, de Heere Jezus zegt het. En ik vertrouw daarop. Dat is wat anders dan dat je kinderachtig bent. Hè? Kinderachtig is, nou, dat je vooral jezelf in het centrum hebt staan. En alles wat een aanval op jou is, ziet als een aanval op jou. En dat is heel kinderachtig inderdaad. En Paulus zegt ook niet van, je moet vooral kind blijven. Hij zegt, je moet groeien naar volwassenheid. Dat hebben we net ook gelezen. Je moet uitgroeien tot een volwassen mens. Tot een volwassen man of een volwassen mens. Waar heeft dat nou vooral mee te maken? Heeft dat te maken met kennis, met dingen weten? Ja, dat heeft met dingen weten te maken. Heeft dat te maken met het volgen van een cursus? Nee, dat heeft niet te maken met het volgen van een cursus. Hoewel, misschien Alpha-cursus een uitzondering, vooruit. Maar daar gaat het niet direct om. Het volwassen worden, dat is in ons gewone leven ook zo. Dat kan best zonder cursus. We hebben niet allemaal een cursus meegekregen van hoe word ik volwassen in 20 jaar. En sommige mensen zouden die cursus alles nog wel een keer kunnen doen. Maar zo'n cursus is er dan niet. Hè? Waar gaat het dan om? Wat is nou volwassenheid? Dat is niet zozeer dat je zegt ik weet alles. En ik heb een bepaalde graad bereikt in kennis. Ik heb die school doorlopen. Of ik weet dat allemaal. Maar volwassen zijn is dat je de mogelijkheden en je onmogelijkheden, dat je die aanvaardt. Dat je jezelf aanvaardt met je mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat je daarom ook je leven, wat je bestaan, kunt overzien. Dat is volwassen, dat je gegroeid bent. Dat je zegt van, oh ja, dit kan ik wel, dat kan ik niet. Dit hoort bij mij. En dan niet vanuit een boekje dat je zegt van, nou, het handboek voor de volwassenheid. Ik kan dit, ik kan dat, ik kan dat. Ik zet er een streep onder. En een krulletje. Zie, ik ben volwassen. En vaak gaan die dingen, zoals de meeste dingen, heel onbewust. En zo gaat dat. Nou, dat is met geestelijke volwassenheid ook zo, hè? Dat is ook jezelf zien, je mogelijkheden en onmogelijkheden zien in het licht van Christus. Of die je krijgt van God in Christus. En Paulus zegt er iets heel moois over, hè? Wat is het nou, waaruit dat zich in? Vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem. Dat je vaststaat, dat je ziet wat je hebt in hem. En dat je ziet wat je hebt in jezelf. Calvijn heeft gezegd, wat is nou de hele godsdienst? Nou, dat is God kennen en jezelf kennen. Nou, dat is het uiteindelijk. Dat je daar een zekere balans in gevonden hebt, in het begrijpen. En dat heeft dus te maken met de onmogelijkheden van jezelf en de mogelijkheden die Christus je geeft. Je groeit naar hem toe. En zo zegt Paulus dat. En dat is precies wat Johannes de Doper zei. Hè? In Johannes 3 staat dat. Dat hij de mensen erop wijst van, ja, maar hij moet belangrijk worden. En ik moet minder belangrijk worden. Dat is het. Groeien in het geloof, groeien naar volwassenheid is dat je ziet wat je in Christus ontvangt. En dat het inderdaad betekent, hij moet groeien, hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, maar dat is een proces, denk ik, waar je je hele leven over doet. Omdat je er zelf zo graag ook weer wat tussen zit. En je denkt van, ja, maar mijn eigen plaats dan. En ik dan. Maar die beide soorten volwassenheid, hè, je psychische en je geestelijke, die hebben alles met elkaar te maken natuurlijk. Ik denk dat je het heel simpel kunt zeggen, dat als je psychisch niet helemaal volwassen bent, dat je het dan geestelijk ook vaak niet bent. Misschien moet ik wel zeggen dat je het nooit bent dan. Je bent, als je nog op weg bent naar die psychische volwassenheid... dat je dat ook nog niet zo kunt zeggen van je geestelijke volwassenheid. Het is ook niet zo dat je kunt zeggen van, nou, ik ben helemaal een volwassen mens geworden. Helemaal uitgegroeid. Lichamelijk en psychisch. Dat betekent niet dat je automatisch ook geestelijk volwassen bent. Misschien komt u het ook wel eens tegen. Hoe kinderlijk of kinderachtig in het geloof sommige volwassen mensen zich kunnen gedragen. Terwijl ze in het dagelijks leven een topbaan hebben, verantwoordelijkheid dragen tot en met, precies weten waar ze aan toe zijn, precies weten wat ze kunnen en niet kunnen. Maar in geestelijke zaken zijn het soms kinderachtige kinderen. Merkwaardig is dat, hè? Maar dan blijft er ergens iets steken. Dan blijf je ergens staan waarvan je zegt van, hoe kan dat nou? Dat je aan de ene kant groeit, namelijk dat je de wereld aan kan, maar dat je in het geloof eigenlijk blijft staan. Hoe kan dat nou? En misschien is het dan wel raadzaam om jezelf eens goed onder de ogen te nemen. Wil ik wel groeien in volwassenheid? Wil ik wel dus groeien naar Christus? Want Christus wil dat, zegt Paulus. Hè? Dat je naar hem toe groeit. Dat hij de belangrijkste is in je geloof. Dat je geloof in hem vast en stevig wordt. Dat je het weet in wie je gelooft. Dat je het weet waar je van afhankelijk bent. En dat heeft helemaal niet met hele cursussen te maken. Dat heeft niet met hele rijen boeken te maken. Dat heeft met omgang te maken. En dat je ook niet meteen de kluts kwijt bent als er even wat misgaat in je leven. Maar daarom moet je ook iets van hem willen leren. En dat is, ja, dat is niet zozeer inderdaad van lees ik weer een dik boek over hem. Dat kan hoor, dat kan. Maar dat is vooral iets van omgaan met. Anders leer je nooit, nooit iets. Als je niet met iemand omgaat, dan leer je hem nooit echt kennen. Soms hoor je het wel eens van, nou die en die persoon heb ik meegemaakt. En dan krijg je een verhaaltje te horen van zo en zo zit het in elkaar. En zo is die. En dan denk je, dan ga je er naartoe. En dan denk je van, nou die persoon zal inderdaad wel zus en zo zijn. En dan praat je met die persoon, dan is het heel anders. Ja, de dingen kloppen wel. Man is hij nog steeds, hij is nog steeds een man. Of nog steeds een vrouw. En ze wonen nog steeds op hetzelfde adres. En dat soort dingen kloppen allemaal wel. Maar hoe je echt bent, dat leer je pas in de omgang met een ander. En naar Christus groeien, ja, dat is gewoon iets van de omgang met hem. Als je niet met hem omgaat, dan groei je niet. En als je niet groeit, ga je dan wel met hem om? Laat ik dat maar als vraag plaatsen. Ga ik dan wel met hem om? Je kunt zeggen, volwassen christenen die niet met hem omgaan, die bestaan niet. Die bestaan niet. Nou, die eerste discipelen, die 12, hebben heel wat gezien. En hebben heel wat gehoord. En hebben heel wat meegenomen in hun hoofd. Maar ook maar 3 jaar lang, hè? Niet zo heel lang. Maar een kleine periode. En ze zijn pas na Pinksteren zelfstandig geworden, volwassen geworden, door de Heilige Geest. En moesten ze op een eigen houtje op reis gaan, of ze namen iemand mee, maar toen ging het pas echt gebeuren. En toen zeiden ze niet van, wij weten alles, wij zijn zulke volwassen mensen, wij weten alles. Nee, ze hadden de Heilige Geest nodig, ze hadden het gebed nodig, ze hadden het ook gewoon nodig om, net zoals ze de andere mensen voorhielden, gewoon te lezen in de schriften. Gewoon te lezen in de schriften. En vervolgens weer gewoon te lezen in de schriften. En nooit te zeggen van, oh, nou weet ik het allemaal. Of, nou sta ik erboven, want ik heb het ware licht gezien. Als je denkt dat je het ware licht gezien hebt, vergeet het maar. Lees maar eens. Hey, wat staat daar nou? En wat wil hij nu? En zo probeert hij ons dingen duidelijk te maken. En dat heeft te maken met ons hart. Dat heeft te maken met onze mond en onze handen. Hè? Zoals het staat in het lied. Met hart en mond en handen. En dat hoort bij elkaar. Hè, je moet leren in je leven om dingen onder woorden te brengen. Dat is goed. Maar als je alleen met je mond iets beleidt. Je hart moet ook meespelen. En als je veel praat. En als je veel beleeft. Maar je maakt het in je leven niet waar. Je handen doen er niks mee. Dan gaat er ook wat mis. Je wordt discipel niet alleen maar op zondag. En, of niet alleen op maandag. Het is iets voor je hele bestaan. Hoor je hersenen er ook bij? In het volwassen worden naar hem toe. Nou ja, dat denk ik wel. Volwassen worden is ook volwassen in je denken. Nou ja, in de Bijbel, dat is wel heel mooi. Als het gaat over ons hart, dan denken wij vaak van, ja, dat is ons gevoel, hè. Maar in de Bijbel is je hart vaak je verstand. In de Bijbel is je hart de werkplaats van je leven. Daar waar je beslissingen neemt. Maar dan moet informatie binnenkomen. Dus je moet ook volwassen worden in je hart, inderdaad, dat je dingen gaat begrijpen. En wat Paulus zegt, dat je niet meer heen en weer geslingerd wordt door de golven en meegesleurd worden, elke wind van leer. Maar dat je zegt, ja, maar dat is iets van hem. En dat is iets van hem. En dat is iets van hem. Maar dat is niet iets van hem. Of dat vind ik, nou ja, dat komt in ieder geval vreemd over. Maar dat je dingen meeneemt in je leven. Dat je groeit in het kennen van hem. En dan weet je ook iets van wat hij met je zou willen. Dat je dingen gaat begrijpen. Nou, dat volwassen worden. In je hoofd, je hart, je mond en handen. Dat krijg je alleen maar door omgang met hem. Je kunt er heel veel dingen over lezen. Je kunt de hele wereld aan boeken hebben en daar allemaal over lezen. Maar uiteindelijk helpt dat je niet als je niet omgaat met hem. En wat is omgaan met hem? Daar kun je ook weer heel moeilijk over doen. Maar dat zijn gewoon die twee B's van die Bijbel en het gebed. De Bijbel en bidden. En Bijbel, laat ik het ook gelijk zeggen, dat is wat meer dan boekjes, hè, over de Bijbel. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik lees best wel veel in de Bijbel. En dan hebben ze heel veel mooie boekjes over de Bijbel. Maar dat is wel mooi natuurlijk, boekjes over de Bijbel. Moet je niet dichtlaten. Dat is ook goed voor de boekhandel. Maar het gaat natuurlijk om iets anders. Het gaat om het levende woord van God. En daarin leer je hem kennen. Christ, in het woord spreekt Christus zelf. Nou, dat is Bijbel en bidden. Eerlijk zijn en je hart uitstorten voor hem. Dat is het. Heel simpel. En daarin maakt hij wel duidelijk dat hij met jou wil omgaan. Het kan zijn dat je ergens in blijft steken. En ik zei het net al, hè, dat je mensen kunt tegenkomen die verschrikkelijk volwassen zijn in het sociale leven, in het maatschappelijk leven, maar in het geloof volslagen kinderachtig. Ik denk, wat is dat? Hè? Hoe kan dat? Nou, dat kan te maken hebben met heel veel dingen. Dat kan te maken hebben met ja, hoe je omgaat met de dingen van God, met de kerk, met de routine, dat je zegt van, ja, alle dingen van de kerk die horen er zo bij, maar dat je hart er niet achter zit, dat kan. Ik herinner me een mevrouw van 80 uit een van de vorige gemeenten. Die zat werkelijk elke week 2 keer in de kerk. Een hele leven lang gedaan. En toen werd ze ziek. En toen moest ik haar nog leren bidden. Moest ik haar nog leren Bijbel lezen. Moest ik haar nog leren te luisteren naar het evangelie. Moest ik haar nog vertellen wie God was. Moest ik haar nog vertellen wie de Heer Jezus was. Ja, ze wist het ergens wel, maar terwijl ze er altijd zat en geen vervelend mens was. Een heel aardige vrouw. En ze deed het beste voor alles en iedereen. Helemaal niks mis mee. Maar ze had zich vastgezet in de routine van je gaat naar de kerk en je doet dit en je doet dat. En dat was het dan ook. En dat zat er helemaal ingebeiteld. En ja, daar zal wel iets van vroeger ook bij gezeten hebben, dat zal wel allemaal. Maar dat kan, hè, dat je door de sleur van dingen, dat je je laat tegenhouden. En dat je daarin vastzit, ja, hoe kom je daaruit? Ja, dat moet een moment komen, dat je eruit komt. Maar dat moment, ik hoop dat God u dat geeft. En misschien is dat je nu eens in de kerk zoals anders luistert dan anders. En dat je zegt van, oh ja, ik zit niet in de kerk omdat het mot. Ik zit er ook niet omdat het zo hoort. Ik zit er omdat er iemand is die iets met mij wil. En daar ga ik eens naar luisteren. Ja, dat is iets van de melkfase. Nou, zij is nog van voor de melkfase, zou je haar zeggen. Melkfase kan die ook van het keurslijf zijn. Dat je inderdaad niet gebonden wordt door de regels van de kerk of wat dan ook. Maar dat je je gebonden voelt door je omgeving. En dat als je eruit springt uit dat keurslijf, dat er dan niks meer is. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. Je denkt dan vaak aan jonge mensen, maar je ziet het soms ook bij oudere mensen. Dan gaan ze verhuizen en dan gaan ze in een andere plek wonen. En dan zeggen ze, nou ja, ik zal eens nadenken of ik nog een kerk opzoek. En nou, over een verloop van tijd, dan zijn ze er helemaal niet meer. Dan denk je, waarom dan niet? Waarom was je er eerst dan wel, zou je zeggen? Hè? Dan ben je toch ergens blijven steken. Melkfase kan ook zijn, want dat woord gebruikt die schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat woord melk, dat is wat Frantje aan de kleine kinderen geeft. Melkfase kan ook komen doordat je nooit geluisterd hebt naar een ander. Nooit geluisterd hebt naar een ander. Dat je altijd met jezelf bent bezig geweest. En dat kan bezig zijn in, ja, ik moet groeien in mijn geloof, dat soort dingen, dat je daar allemaal mee bezig bent. Hoe groei ik? Nou, luister dan goed naar dat woord van Johannes. Hij moet groeien en ik moet minder worden. Maar het kan ook iets zijn dat je nooit geluisterd hebt naar wat er in een ander omging. Ik bedoel dit. Als je nou problemen krijgt in je leven. Hè? En die komen er een keer natuurlijk bij ons allemaal. Maar bij de ene vroeg en bij de andere later. Als je nou problemen komen in je leven. Je zit ergens mee. Of er wordt iemand ziek. Of je raakt werkloos. Of je dit maak je mee en dat maak je mee. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je er dan mee om? Nou, als je bent blijven steken in de melkfase, zeg je van, wat overkomt me nou? En ik dacht dat God mij altijd zou helpen. Nou, dan ben je echt in de melkfase blijven steken. Maar dan heb je in ieder geval nooit eens opgelet naar een ander. Dan heb je nooit eens geluisterd. Hé, is er wel eens iemand anders die ook wel eens werkloos is geworden? Is er wel eens iemand anders die ziek is geworden? Nee, nog nooit gehoord. Nee, nog nooit gehoord. Nooit meer bezig geweest. En wat dat betekent voor mensen. Als je moet sterven. Nog nooit meer bezig geweest. Als er ernstige dingen gebeuren waarvan je weet van, hoe is het, of waar je je afvraagt, hoe is het mogelijk dat het gebeurt? Nog nooit over nagedacht hoe God dat dan leidt in het leven van een mens. En plotseling komt het bij je. En zegt van, oh, help. Narigheid. Nou, dan had God me wel geholpen. Ik geef het op. Dat is natuurlijk heel kinderachtig. Super kinderachtig. Zet je oren eens open, zet je ogen eens open. Lees de krant eens een keer, leef eens een keer. Ik zeg niet dat makkelijk is hoor, als er ernstige dingen gebeuren. Maar heb er erg in. Er gebeurt zoveel waar je van kunt leren ook. Ook die dingen, hoe andere mensen daarmee omgaan. En als je dan eens iemand tegenkomt die van alles meemaakt. En toch zingt in de Heere. Pak dat dan op en zeg, nou dan kan ik me niks meer voorstellen. Kan ik me helemaal niks meer voorstellen. Ah. Moet je vooral zo doen. Luister eens. Hoe is het mogelijk dat iemand die van alles meemaakt, toch met God leeft? Psalmen zingt in de nacht. Melkfase. Dat kan ook zijn dat je zegt van, ja, maar ik voel het niet en het is weg. Als ik het niet voel, dan is het er niet. Die schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, ja, ik moet eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen met jullie, hè, over melkdingen. Terwijl ik eigenlijk over andere dingen zou moeten hebben. Hè. Maar ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ook over de leer van de verbonden en dit en dat en dat. Dat weet je toch allemaal wel. Over Gods trouw, ook al ervaar je hem niet. Over Gods trouw, ook al voel je hem niet. Dat hij er is, ook al merk je er niks van. Dat is toch het geloof, hè, dat je dat weet en... Dat zijn nou kinderachtige dingen waar je in moet groeien en waar je uit moet groeien. Dat zijn, dan blijf je steken. En dat heeft er allemaal mee te maken. Dat je, omdat je vergeten bent dat het erom gaat, wat Paulus ergens anders zegt, dat het erom gaat om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dat je dat leert zien. Wat is nou een christen? Dat is iemand die Christus kent. Wat is nou een discipel? Dat is iemand die Christus wil leren kennen. Dat is het. En voor de rest, kijk, je kunt over heel veel dingen praten hè, in de kerk. Over wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En je kunt zeggen, nou in onze kerk mogen we gelukkig wel dat. En in die kerk mogen ze absoluut niet dat. Vind je dat ook niet gek? Allemaal prettige dingen en leuke dingen om over te praten. Het gaat nergens over. Als je wil groeien in je geloof, dan heeft dat niet te maken met, ik mag lekker wel dat en jullie mogen lekker niet dat. Al zeg je dat een beetje verhevener. Het gaat altijd om, wie is hij? En als je niet op hem let, word je nooit volwassen. Groeien naar volwassenheid. Is dus ook niet dat je zegt van, kijk eens wat ik allemaal in geestelijk opzicht al ken. En we kennen dat van vroeger wel, hè, van over de gezelschappen. Mensen die vroeger bij elkaar kwamen om te praten over de dingen die God in hun leven gedaan had. En dat kan natuurlijk best wel mooi zijn. En ik zou zeggen, daar moet je ook over praten met elkaar. Maar het wordt al heel snel iets van, kijk eens wat ik al weet, hoe ver ik ben geleid. En dat is vandaag de dag nog net zo. Hè? Kijk eens wat ik allemaal al kan in geestelijk opzicht. Kijk eens hoe goed ik daar al in die taal kan spreken. Hè? Kijk eens wat ik allemaal aan geestelijke gaven heb. En soms gaat het zover dat mensen zeggen van, kijk, Dan kijken ze naar een kerk, naar een gewone gemeente en zeggen ze van ja, mensen zijn nog met dat soort dingen bezig. Hè, maar wij zijn er al bovenuit gegroeid. Hè, wij hebben meer voedsel nodig, we moeten dat en dat meer zien. Mag hoor. Maar groeien is dat niet. Dat is groeien in jezelf. Maar dat is groeien, maar groeien in de Heer Jezus is heel wat anders. Dat je hem belangrijker gaat vinden. En dat hij je daardoor heel veel dingen kan geven. En geeft inzicht, wijsheid, al die gaven van de geest tot en met genezing. Dat is duidelijk. Maar dan zie je dat ook. Hè? Maar dan zie je dan ook. Dat je, ook bij jezelf. Hè, dat het niet de aandacht is voor jezelf die groeit. Maar de aandacht voor het woord van God dat groeit. De aandacht voor het woord. Voor de ander die groeit. Je wordt er wijzer. Evenwichtiger. Vertrouwender door. En dat is het nou. Hè? Wat is volwassen zijn nou eigenlijk anders dan dat je zegt ik heb vertrouwen op God. Wat zou een mens mee aandoen? En dat is volwassen zijn. Het gaat er niet om, daarbij ook niet dat je volmaakt bent in je geloof. En we vieren niet voor niks. Avondmaal, dat is niet omdat we het allemaal weten, maar omdat we het allemaal niet weten. Daarom vieren we avondmaal. Maar dat je, niet dat je volmaakt moet worden, maar dat je volwassen moet worden. En soms denk je, mensen, het is hoog tijd, sta op. Het is er tijd voor. Want als je groeit naar volwassenheid. Groeien ook in verantwoordelijkheid. En daar gaat het de volgende keer over. Amen.
Ik wilde graag vragen of u met mij wilt bidden. Heere God, lieve Vader in de hemel, willen u danken. Heere God, willen u danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Dat we in alle rust en vrede ook hier mogen zitten. Mogen spreken en mogen zingen. Heere God, er zijn zoveel plekken waar dat niet mogelijk is. Heere God, dank u wel daarvoor. Heere God, willen u danken dat u onze Vader wilt zijn. Dat u van ons houdt en dat u zoveel van ons houdt dat u uw zoon heeft gegeven. Heer God, en uw zoon heeft voor ons de weg vrijgemaakt naar u. Hij zit weer aan uw rechterhand en daarvoor in de plaats hebben we de Heilige Geest gekregen. En door die Heilige Geest zitten wij nu hier. Heer God, hebben wij het verlangen in ons. Heer God, dat hoop ik ook dat wij het verlangen hebben om bij u te komen. Van u te houden. Heer God, omdat u dat in ons bereid heeft, zitten wij nu hier. Heer God, ik wil u ook bidden dat wij ook met elkaar ook willen groeien naar u toe. Groeien in volwassenheid. Dat we hier blijven bij die melk. Dat we steeds meer en meer ook u mogen toelaten in ons leven. Dat wij zelf ook kleiner worden. En dat we daarin ook u groot mogen maken. Heer God, wil u danken dat u uw zoon gegeven heeft. De Heilige Geest. Die drie eenheid. Dat we dat ook mogen ervaren in ons leven. Dat we dat wel zo kunnen zeggen. Ik geloof in de drie enige God. Maar dat we het ook echt mogen voelen. Heer God, wat net ook gezegd is. Dat we het mogen ervaren in de werkplaats van ons leven. En dat we daarin ook mogen vertellen naar andere mensen toe met onze mond. En dat we het ook met onze handen ook mogen laten zien in onze daden. Heer God, dank u wel. Dat is niet iets wat alleen op zondag is, wat ook dominee al zei. Heer God, dat is ook iets wat heel de week belangrijk is. Dat we het in ons doen en laten. Heer God, ondanks alle moeilijkheden waar we tegen aan kunnen lopen. Dat we ook in ons leven mogen ervaren dat u door alle omstandigheden heen ook dicht bij ons wilt zijn. Dat we dat niet alleen doormaken, maar dat u dat mee met ons meemaakt. Dat u ons wilt sterken. Heer God, en ook de komende week wil ik ook vragen of u daarin ons wilt helpen ook om in alle situaties, of we dat nou op school hebben, op ons werk, thuis, als we het onder de koffie drinken hebben, als we in de tuin bezig zijn, boodschappen halen, Heere God, bij alles dat wij mogen merken dat u in ons leven bent. De dagelijkse dingen, dat u ons omgeeft met uw liefde. Heer God, wil u danken. Dat u die God wilt zijn. En dat wij dicht bij u mogen komen, Heere God. En dat we ook steeds dichter bij u toe mogen komen. En dat mogen leren kennen, Heere God. Dat bid ik ook voor ons allemaal. Dat we ook u mogen leren kennen in de omgang met u. Heere God, dan zien we hoe groot God u bent. Heere God, er zijn zoveel dingen om voor te bidden. En ik zou nog even door kunnen gaan. U weet wat er leeft in onze harten. U weet ook of wij het verlangen hebben om u te leren kennen. Dat we voor u willen gaan. Heer God, en als we aan het beginfase staan, of al wat verder in onze fase naar volwassenheid. U weet hoe groot of hoe klein het verlangen is. Wilt u dat vullen? Heer God, en dat bidden wij omdat wij dat durven bidden, omdat we het kunnen bidden. In de kracht van uw bloed, het bloed van uw Zoon Jezus. Amen. Normaal is ook de geloofsbelijdenis altijd iets wat één persoon uitspreekt en we het met elkaar zachtjes meedoen. Dit keer willen we de geloofsbelijdenis ook zingen. Middels het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En doen we staande.
Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja, ik kom staan zo, ik heb een volgende week.